Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 25, het tweede en het derde vers. Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het derde, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, vers 2 en 3.
Thank you.
Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 136, vers 21 en 22. Psalm 136, vers 21. Die hun land dat de ogen streelt Israël heeft toegedeeld. En vers 22 looft hem nu die erfenis na zijn woord bevestigd is. 21 en 22 van 136. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gods wil willen we verder gaan waar we vanmorgen gebleven zijn en lezen daarom nog een keer Jesaja 55. Jesaja 55. In Jesaja 55 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieden der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil, en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn als de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger als uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtig de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten, en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen tezamen klappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan, en het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Tot zover. Laten we samen bidden. Op deze zonovergoten rustdag geeft u ons al een prediking op zich. Want die zon staat daar als een stille en een trouwe getuige van uw werk dat doorgaat. Want u heeft gezegd, zolang de zon en de maan er zullen zijn, zult u uw naam van kind tot kind voortplanten. En daar komen wij u vanmiddag om smeken, Heere. Dat wat u aan de hemel laat verkondigen, die zon, dat u doorgaat met uw werk, wilt u dat vanmiddag ook kenbaar onder ons naar voren doen komen? Wilt u dat ook toepassen? Dat vanmiddag een kind, een jongen, in het hart gegrepen wordt, u kwijt is, gaat roepen naar die onbekende God, gaat worstelen met levensvragen, gaat nadenken over zijn dood en de ontmoeting met u, een openbaring krijgt van Christus, de gewisse weldadigheden van David. Wilt u dat ook doen in de harten van ouderen en de oudsten onder ons? Want niemand kan met minder sterven en ook niet leven. Heere, geef dat het onder ons zo kenbaar mag zijn dat u leeft. Want er zijn misschien wel jongeren of ouderen onder ons die een bewijs willen, zoals zogenaamd in dit leven door de wetenschap alles bewezen kan worden. Terwijl we nog niet zo lang geleden vanuit de Dordtse leerregels hebben gezien dat het verstand van ons nog aardig te wensen overlaat. Maar het beste bewijs is het innerlijke getuigenis. Laat het daarom degene die weifelen, twijfelen, niet willen, toch vanmiddag komen en drinken van het levende water waar wij vanmorgen over hebben gehoord. Want wie gedronken heeft van dit water, zegt de Heere Jezus, die dorst niet meer tot in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, die dorst niet meer naar de zonde. Die verlangt om meer van u te mogen leren kennen. Al uw kinderen weten op de bodem van hun hart wat u gedaan heeft. Dat is dat innerlijke getuigenis, de smaak van het geloof. En daar smeken we u om. O, uw kinderen zijn dikwijls door eigen schuld weer zo in de duisternis. Dat die smaak zo lang geleden geproefd is. Soms dat ze zich afvragen of het wel ooit waar is geweest. Of het wel van u was. Maar zij begeren wanneer u dat vuur weer ontsteekt. Om opnieuw te drinken van dat water. Het is waar, heren. Soms kan die oude mens zo de overhand hebben dat we opnieuw drinken. Van het vuile water. Van het zonde. Die modderpoelen. Die slootjes. Dat we dat levende water laten staan. Wat is een mens? En misschien zijn er wel kinderen van u vanmiddag die dat moeten beamen. Dat ze zich weken, maanden hebben gelaafd aan het slootwater van de duivel. En u nodigt vanmiddag. O, wij smeken u, wilt u dat woord van u in onze harten leggen. Want wij zijn zo machtig sterk, dat we de zonde niet te baas kunnen. U bent de sterkste. U hoeft maar te spreken. En het is er. O Heere Jezus, u sprak daar bij dat graf van Lazarus. U beval de dode Lazarus op te staan en uit te komen. En hij kwam. Mag zo vanmiddag uw woord met majesteit door de kracht van uw geest verkondigd worden, dat doden zullen horen de stem van de levende God en dat ze zullen komen op uw bevel. Wilt u trekken vanmiddag? O, wat zullen we dan een weerstand bieden, een tegenstand bieden? Maar als u trekt, dan pas gaan we voelen hoe vast we zitten aan de zonde en aan de wereld, dat we het niet los willen laten. Maar als u toch trekt, dan zullen we het moeten. En dan zullen we het ook willen, vroeger of later. En gezegend de man, de vrouw, die het van u verloren heeft. Heren, wilt u dan vanmiddag alstublieft in ons midden zijn? En geeft u ons een onvergetelijke rustdag in uw huis, onder de regen van uw geest. Stromen van levend water mogen die vanmiddag vloeien door de prediking onder ons, onze harten raken. En dat wat hard is, mag het zacht worden. Wat verbroken is, mag het geheeld worden. Wat krank is, mag het genezen worden. Wat honger heeft, mag het voedsel krijgen. Wilt u een woord ter rechte tijd spreken? Gedenk aan uw kerk wereldwijd. Zegen, Heere, alle arbeid die mag geschieden. In het bijzonder bidden we u voor onze oudste broeder, het volk van Israël. Wilt u het deksel oplichten en ze tot bekering brengen? Dat ze de lang verachte en verworpen Messias mogen omhelzen. En hij dierbaar mag worden in hun ogen. Wij dragen de scholen aan u op. Wilt u het onderwijs zegenen? Het is de laatste periode tot de grote vakantie. Geef de docenten, de leerkrachten alles wat zij nodig hebben. Geef onze leerlingen dat ze ook zich zullen gedragen overeenkomstig het voorrecht van het christelijk onderwijs. Heere, wij smeken u. Gedenk aan uw kerk. Als de klasses ook deze week samen hoop te komen, wilt u ons een terugkeer geven tot u de levende God. Breid uw vleugels nog over ons uit. Wees met ons land en volk. Onze koning en koningin. Zij mocht gisteren haar verjaardag gedenken. Geef ze vrezen van uw naam in hun harten, Heere. Dat ze ons voor zullen gaan. In de liefde tot u en tot uw dienst. Wees met onze overheid. Geef alstublieft wijsheid en inzicht. Op de verschillende niveaus. Dat alleen een leven naar uw woord op zegen kan rekenen. Ontfermt u zich zo over ons allen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 49 vers 1 en 4. En dat tegen de achtergrond van Jesaja 55 vers 2. Waarom weegt gij de geld uit voor hetgeen dat geen brood is? Psalm 49 vers 1, gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. En het vierde, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan, al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt en zijn naam genoemd, het is alles wind, ijdel, leeg. Wij staan opnieuw stil bij Jesaja 55. Vanmorgen zijn we ongeveer gekomen bij vers 2. Ik lees nog een keer de versen 1 tot en met 3. Jesaja 55. De eerste 3 versen. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit, voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. We hadden 3 gedachten vanmorgen. In de eerste plaats een uitnodiging, vers 1. In de tweede plaats een klacht, vers 2. In de derde plaats een aansporing, vers 3. Dus vanmiddag in het bijzonder een klacht en een aansporing. Bewaar mij voor de man met die hark. Dat bad Christina. Uit de Christinnenreis van Bunyan. Vreemd gebed, hè? Heere, zegt ze, bewaar me voor die man met die hark daar. Wat was die man aan het doen? Aan het harken. Dat mag toch wel? Dat is toch niet verkeerd? Dat geeft toch niks? Dat was misschien wel zijn dagelijks werk. Ja, maar Christine zag meer. Christine zag dat boven die man een gouden kroon gehouden werd. Hij was zo dicht bij die gouden kroon. De zaligheid, het eeuwige leven, of om maar dicht bij onze tekst te blijven, het water. Maar die man die zag die gouden kroon niet, want hij keek niet ietsjes omhoog, hij was voortdurend bezig met harken. En wat was hij dan aan het harken? Allemaal waardeloze dingetjes. Strootjes. Takjes. Waar je helemaal niets aan hebt. En ik denk het zomaar, dat Christine een klein beetje haar eigen hart kende en dat ze dacht, oh, als de Heere mij loslaat, ga ik net zo dom doen als die man met de hark. Misschien zijn er wel jongeren geweest tussen de diensten. Die zijn gaan harken. Terwijl vanmorgen de gouden kroon zomaar net boven je hoofd gehouden is. En trouwens nog steeds, hè. Dan ben je dom. Dan ben je dom. Als die man een klein beetje omhoog gekeken had, dan had hij die prachtige gouden kroon gezien. Maar hij was zo druk met die waardeloze strootjes, dat hij maar bleef harken. Bewaar me, Heere. Misschien niet eens gebeden. Gewoon weer bezig met de strootjes van het leven van alle dag.
misschien nog even wat over nagedacht over de preek van vanmorgen. Die onvoorstelbare woorden van Jesaja. O, weet je het nog? Dat bewogen hart van de Heere Jezus. Omdat hij duizenden mensen zag. Kinderen in scherpenissen, jongeren in scherpenissen, ouderen in scherpenissen. Die aan het harken zijn, stro aan het harken zijn, takjes aan het harken zijn. Terwijl de gouden kroon boven hun hoofd gehouden wordt, aangeboden is om niet. O, als de Heere Jezus dat ziet, dan krimpt zijn hart in één. En o, alle gij dorstigen. Weet je het nog? Zo stond Christus vanmorgen voor ons. Bewaar me, Heere, voor die man met de hark. Want anders ga ik dat echt doen. Strootjes, harken. Kijk, wat wij zo belangrijk vinden, waardeert God blijkbaar niet zo geweldig. Want hij noemde dingen waar wij van nature ons hart op zetten, strootjes, waar je niks aan hebt. Je bent bezig met niets. Het is alles wind. Ijdel, leeg. Je kunt er feitelijk niets mee. Is het dan een wonder vanmiddag dat vers 2 met een klacht begint? Met een waarom-vraag. Diezelfde Christus die zo bewogen is met de scharen, die klaagt het als het ware uit. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Of om het dan maar met het beeld van Christinnen te vertolken. Waarom bent u nu alleen maar strootjes aan het harken? Met die vraag zijn we naar huis gestuurd voor morgen. En wat heb je nou tegen de Heere gezegd? Wat is nu de belangrijkste reden om te zeggen, laat die kroon voor wat het is? Ik wil stro, waar je niks aan hebt. Laat die vergeving van zonde en het eeuwige leven maar voor wat het is. Ik wil een handje vol plezier in dit leven. Ik wil mijn eigen zin. Dat is stro. Het is alsof de Heere Jezus het vanmiddag niet kan begrijpen. Als hij zegt, waarom doe je dat nou? Waarom doe je dat nou? Kun je het zelf eigenlijk wel begrijpen? Dat je zo dwaas bezig bent. De gouden kroon, het eeuwige leven, de hemel, de zaligheid, de drie enige God, al de schatten uit het verbond der genade. Die laat ik liggen. En ik houd me bezig met een paar strootjes. En voor hoe lang nog? Voor hoe lang nog? Wie zal mij zeggen dat morgen mij die kroon nog wordt aangeboden? Want als ik ga sterven, dan is er geen aanbod van genade meer. Dat is wat. Er zijn misschien miljoenen mensen in de hel die niet meer de nodiging horen. Komt, koopt, eet. Waar de Heere Jezus niet meer mee onderhandelt, zoals Hij dat vandaag met u en met mij doet. We zagen dat vanmorgen elke keer dat woordje kopen, net als veehandelaren. Zo handelt Hij vandaag met onze ziel. En daarom doet Hij als het ware nog een keer geweld op onze ziel. Als Hij zegt in vers 2, waarom weegt gij jullie de geld uit voor hetgeen geen brood is? Met andere woorden, wat heb je er nou eigenlijk aan waar je mee bezig bent? Kun je daarmee sterven? Dan zijn de mieren eigenlijk ons tot een voorbeeld, hè, tot een beschamend voorbeeld. Die gebruiken de zomer om eten te verzamelen. in hun nest op te slaan. Want als straks het najaar komt en het wordt kouder, dan vallen ze in een diepe slaap. En dan zijn ze niet meer actief genoeg om voedsel te verzamelen. Ze zouden het trouwens niet meer kunnen vinden als de sneeuw en de vorst gekomen is. Maar ze leggen zo'n voorraad aan dat ze de hele winter daarmee verder kunnen. Dan hoeven ze als het ware er niet meer op uit. Dat wilden die vijf dwaze maagden, hè. Op een allerlaatste nippertje er nog op uit om olie te kopen. Hoeveel mensen worden zogenaamd serieus als ze de boodschap hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek geworden zijn? Dwaas. Bijna te laat. Helemaal te laat. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Wij zagen vanmorgen dat geld uitwegen een uitdrukking is uit de Joodse handel, omdat zij geen muntgeld hadden. Dus dingen werden gekocht en betaald met een kilo zilver of met een ons goud. Het werd afgewogen. Wat bedoelt de Heere Jezus nu eigenlijk? Wat wil Jesaja hier nu eigenlijk zeggen? Als hij zegt, geld uitwegen voor hetgeen geen brood is. Dus ze zijn ergens mee bezig. Ze stoppen ergens hun energie in. Ze zijn voortdurend ergens mee bezig. Maar het blijkt waardeloos te zijn. Het is geen brood. Het is geen levensbehoefte. Je kunt er niet mee in leven blijven. Twee dingen. Daar wijzen onze kanttekenaren op. Twee dingen. In de eerste plaats wijzen zij op de vormendienst van de fariseeën en de schriftgeleerden. Blijkbaar zijn dus deze mensen, de fariseeën, al lang voor. Je zou kunnen zeggen de voorouders van de fariseeën. Ze zijn bezig alleen maar met de uitwendige vorm. Als je maar naar de kerk gaat, als je maar bidt en als je maar leest. Je doet het krachtens opvoeding en op zich natuurlijk niks mis mee. Maar ik ben wel eens bang dat de jongeren zitten in de kerk die zelfs de vormen die ze van hun vader en moeder hebben meegekregen niet meer doen. Dat zou zomaar kunnen. Want ik mag toch aannemen dat je vader en je moeder je hebben geleerd om een stukje uit de Bijbel te lezen. En om je knieën te buigen. In de eenzaamheid, op je kamer, om de Heere te zoeken. Misschien zijn er vanmiddag wel jongeren waar de Bijbel niet meer open gaat. Nou, als het daarover loopt, dan zou ik zeggen, wat zijn vormen goed? Vaste vormen. Dat we elke keer op bepaalde vaste tijden toch ons terugtrekken in onze binnenkamer. Maar in onze tekst gaat het over vormen, zoals je dat later ook zag bij de fariseeën. Mensen die dachten dat ze daar het leven in konden vinden. Die alleen maar bezig waren met de vormen. Nou, wij hebben dat niet zoveel, maar sommige mensen zijn ontzettend druk alleen maar met de uiterlijke dingen die bij de godsdienst zouden behoren. Vind ik dat dan onbelangrijk? Dat zeg ik niet. Als het maar gebeurt vanuit liefde tot de Heere en tot zijn dienst, dan ben ik er vast van overtuigd dat er vormen horen bij het dienen van de Heere. Het zou toch vreemd zijn als u bij mij kwam morgenavond op mijn verjaardag en dat ik u dan een bord koffie gaf. Of ik stopte een gebakje in een mok en dan zei ik, eet maar op. Dat doe je niet. Daar zijn vormen die passen bij een bepaalde inhoud. Maar onze tekst gaat over vormen zonder inhoud. Mensen die denken dat ze met een aantal plichten er zich van af kunnen maken. Waarom weeg gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Het tweede waar onze kanttekenaren op wijzen is afgoderij. Natuurlijk zal niemand van ons beelden in huis hebben. Een Boeddha-beeld of een ander beeldje enzovoort. En natuurlijk zal niemand aan tafel knielen en denken, dat is God. Zo dom zijn we niet. Maar afgoderij wil eigenlijk zeggen dat iemand of iets anders op de eerste plaats staat in je leven. Dat is afgoderij. Als mijn hart niet vol is van God in Christus, zoals Paulus dat zegt in Filippenzen 3, ik heb alle dingen schade geacht en acht die drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus, dat is afgoderij. Carrièredrang, geld, de lusten van je vlees. Zelfs als je alleen maar vol bent om je examen te halen. En God is er niet. Hij is verdreven naar de tweede, derde, tiende, honderdste plaats misschien. Dat is afgoderij. Begrijp u? Dat heeft ermee te maken dat God zo jaloers is. Dat hij ons hele hart wil hebben. Waar is ons hart mee vervuld? Waar zijn wij vol van? Kijk, al deze dingen waar wij vol mee zitten, dat noemt Jesaja dat geen brood is. Daar kun je dus niet van leven. Natuurlijk is een snoepje wel lekker, maar als je alleen maar zit te snoepen, dan wordt je lichaam helemaal ongezond. Je gaat tal van grenzen te buiten. Dat kan je uiteindelijk alles gaan kosten. Daar kun je niet van in leven blijven, daar krijg je ziektes door. Dat is ongezond, dat mag niet. En zo is dat ook met al die andere dingen. Wat misschien op zich genomen wel geoorloofde dingen kunnen zijn, want natuurlijk moet je leren voor je examen. Maar heb je God dan nodig ingekregen? Verlang je om te slagen, om een plaats in te kunnen nemen in de samenleving waar je God kunt dienen? Want wij hebben overal christenen nodig. Afgoderij. Dan staat God niet op de eerste plaats. Dan ben je gewoon bezig met jezelf, met je eigen toekomst. Met je eigen vermaak. Dat is geen brood. Daar kun je niet van leven. Daar kun je niet mee in leven blijven. Dat is zelfs ongezond. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Dat is wat. Dat er zo'n klacht nu over de lippen van de Heere Jezus moet komen vanmiddag. Maar hoor wat hij dan zegt. Hij zegt, hoort aandachtig naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Heere Jezus dient niet alleen een aanklacht in om verder dan je eigenlijk weg te stoten. Maar hij wil juist onze dwaasheid laten zien als wij overal en nergens mee bezig zijn. Als wij onze ziel verwaarlozen, als wij spelen met het leven, als we maar dag in dag uit doorgaan, niet beseffen dat we op reis zijn naar de eeuwigheid, de rechterstoel van Christus. Daarom legt hij eigenlijk die vraag aan ons voor, waarom weegt gijlieden geld uit? Wat heb je er nu op tegen om te drinken van het levende water? Waarom kom je toch niet tot mij? Die gouden kroon die je aangeboden wordt. Waarom ben je bezig met niets? Zie je dan niet in dat je verkeerd bezig bent? Natuurlijk wel. Mensen die bijvoorbeeld een eetstoornis hebben, die zien dat wel en die ervaren dat ook wel, maar die kunnen daar niet van loskomen. En hoe meer ze ermee geconfronteerd worden, des te meer dat zij vluchten in die eetstoornis. Dat zal een alcoholist ook doen. Hoe meer hij geconfronteerd wordt met zijn wangedrag, des te meer hij dat wangedrag wil uitroeien door opnieuw naar de drank te grijpen. Kijk eens wat Christus vanmiddag doet. Hoort aandachtig naar mij. Hij legt de vinger niet meer bij onze wandaden. Hij zegt niet langer, wat ben je toch dwaas, dat je doorgaat met die dingen die niet verzadigen kunnen. Hij zegt, hoort aandachtig naar mij. Hij haalt ons als het ware vanmiddag weg bij al die prularia en hij zegt, luister nu eens naar wat ik te zeggen heb. hoort aandachtig naar mij. Hij vraagt een stukje concentratie. Preken zijn vaak moeilijk te begrijpen. Hè? En de Bijbel is ook zo moeilijk. Die profetieën allemaal en die brieven van Paulus. Maar als je nu zou proberen aandachtig te luisteren wat de Heere te zeggen heeft. Ja, maar je moet zoveel en ik heb eigenlijk helemaal geen zin om als een bekeerde jongen of meisje te leven. Want dan moet ik alles opgeven en loslaten. Ja, maar luister je dan wel echt naar wat de Heere te zeggen heeft? Waar gaat het eigenlijk over? Wat heeft Hij ons dan vanmiddag te zeggen? Nou, laat ik het alvast maar verklappen. Straks dan komt het wat meer uit in het derde vers. Het gaat over een eeuwig verbond en over de gewisse weldadigheden van David. En dan bedoelt hij eigenlijk niets anders dan dat genadeverbond waarin Christus alles heeft volbracht. En ik niets hoef te doen. Zal ik het dan alvast maar verklappen, want ik had er ook helemaal geen zin in. En mijn vlees heeft er nog geen zin in. Maar als dat genadeverbond mijn hart raakt, als ik door een waar geloof daarin gelijfd word, en dat doet God, want anders was het geen genadeverbond. Oh, dan is het echt niet moeilijk om al die strootjes los te laten. Dan zie je in één keer, wat is dat toch allemaal waardeloos. Waardeloos. Dat kun je eigenlijk niet meer begrijpen. Dat je vroeger in je eertijds met al die waardeloze dingen bezig was. En dat je die gouden kroon niet hebt gezien en niet wilde zien. Kun je niet eens begrijpen. Nu kun je misschien niet begrijpen. Ja, wat heb je nou aan die gouden kroon? Wat heb je nu aan bekering en vergeving van zonde? Het zal mijn tijd wel duren. En dan kun je niet begrijpen dat je zo dom en dwaas geweest bent om de schatten van de wereld na te jagen. Die waardeloos zijn, waar je niets mee kunt en waar je altijd bedrogen mee uitkomt. Klatergoud. Hoor je dat, hè? Dus het gaat over dat verbond en over die gewisse weldadigheden van David. Nou, dat is Christus. Hoort aandachtig naar mij. Hebben we ooit wel eens gehoord? God spreekt. Hij spreekt tot de nederigen. Heer Jezus zegt in Johannes 8. U kunt helemaal niet horen omdat u niet uit mij bent. Zie je dat wel? Nou, dan moeten we maar als een dove dorstige komen, hè? Maar het is zo lastig om te erkennen dat je doof bent, hè? Maar dan moet je maar als een dovige dorstige komen tot hem. Van Heere, ik kan niet horen. Wilt u mij gehoor geven? Doden zullen horen de stem van de levende God. Hoort aandachtig naar mij. Nou, er zijn mensen die kunnen zich in gezelschap enorm goed afsluiten en concentreren op wat ze lezen of wat ze horen. Ik ben daar gewoon ronduit slecht in. Ik ben het liefste alleen om geconcentreerd te kunnen luisteren. Ik word snel afgeleid. Daarom ben ik het liefst alleen op mijn kamertje om de schrift te onderzoeken en daar mijn knieën te buigen. Dat is in ieder geval wel wat onze tekst ons zeggen wil. Aandachtig horen. Of in vers 3, neigt het oor. Dat betekent dat je als het ware afschermt van al de andere geluiden om alleen te luisteren wat de Heere nu te zeggen heeft. Zonder vooroordelen. Wat wil Hij nu eigenlijk tegen mij zeggen vanmiddag? Mijn zoon is naar de kerk gegaan. Met de vraag, wat wil de Heere mij nu eigenlijk zeggen? Luister. Zoals de Heere Abraham riep en Abraham zich onvoorwaardelijk overgaf en zei, zie, hier ben ik. Hoort aandachtig naar mij. Zal ik het eens heel modern vertalen? Stille tijd. Heel modern. Stille tijd. Hoort aandachtig naar mij. heeft uw stille tijd. Een moment op een dag dat je je afzondert, dat je even met niemand wil praten, dat je ook niet online bent, want het stoort zo geweldig, hè, dat je dan net weer een appje krijgt tussendoor, als je je knieën wil buigen. Nee, gewoon even uit, een half uur stil. Om eens te luisteren wat de Heer te zeggen heeft vanuit zijn woord. Heel praktisch, heel eenvoudig. De deur misschien wel op slot, dat je niet gestoord wil worden door niemand. Dat mogen je huisgezinsleden best weten. Dat je in de Bijbel leest, of schaam je ervoor? Dat je knieën buigt, mag een ander dat niet weten? Zoek maar een stil plekje op. Hoort aandachtig naar mij. Want er zijn wat stemmen, laten we maar eerlijk wezen. Je hoeft alleen maar in Spreuken 9 te lezen. Daar roept de opperste wijsheid, wie slecht is, die keren tot mij. En daar roept een vrouw die een hoer is en ze zegt, wie slecht is, die moet maar bij mij komen. Dan kun je doorgaan in de zonde. De opperste wijsheid, de Heer Jezus zegt, ik wil je zonde vergeven. Ik wil je nieuw leven geven. En die hoer die zegt, ik wil je in de zonde laten doorgaan. Uiteindelijk zijn het steeds maar twee stemmen. Maar het is zo lastig, hè? Maar die andere stem van die hoer, die klinkt voortdurend weer door mijn hoofd heen. Op alle mogelijke manieren word ik er elke dag mee geconfronteerd. Daarom zegt de Heere vanmiddag, hoort aandachtig naar mij. Neigt uw oor. Het is zo ongelooflijk moeilijk voor mij. Eigenlijk onmogelijk. Niet te doen, aandachtig horen en eet het goede. Wat is dat eigenlijk, eten? Wat nou eigenlijk eten? Wel, je werkt een boterham naar binnen, je maalt het met je tanden, je slikt het door, ga misschien nog een glas melk achteraan, het lost op in de maag. Zorgt voor voedingsstoffen die door het bloed helemaal door je lichaam worden getransporteerd. Toch? Je hebt eten nodig om te groeien, om in leven te blijven, om vitaal te blijven, gezond te blijven. Wat gebeurt er nou met dat eten? Dat wordt eigenlijk helemaal in je opgelost. Je zou kunnen zeggen, eten betekent in de Bijbel dat je het woord van God je eigen maakt. Dat je er zo mee vertrouwd raakt. En je hebt het nodig om gezond te blijven. Hoor je dat? Je hebt het nodig om gezond te blijven. De gezonde woorden van God. Want als die Bijbel dicht blijft, hè, dan ga je denken zoals de wereld denkt. En dan ga je denken zoals dat allemaal via de sociale media je wordt voorgeschoteld. Dan ga je denken zoals dat in de reclames naar ons toe komen. En dan ga je gewoon en normaal vinden, zonder dat je geweten spreekt wat God verbiedt in zijn woord. Ja, dat komt omdat je verkeerd eten tot je neemt. Wij zijn helemaal eigen met de boodschap van de wereld, toch? Er zijn jongeren die vinden Romeinen zo moeilijk. Maar ik verbaas me hoe ze dan met hun iPhone en iPad om kunnen gaan. Ik vind dat ding gewoon heel lastig. Ik ben er niet eigen mee. Misschien ook wel dom. Maar toch. Begrijp u, eten is in de Bijbel dat je je iets eigen maakt. Maar nu komt het, hè. Nu komt het. Als er in het Hebreeuws twee keer een bevel staat, dan is het tweede bevel een belofte. Het tweede bevel een belofte. Hoort, eerste bevel. Eet, tweede bevel. Dus het woordje eten, dat is grammaticaal gezien een belofte. Daar hebben de Dordtse leerregels dat van. Dat de Heere door de vermaningen van het evangelie het geloof werkt. Psalm 37 wordt dat uitgelegd in de kanttekeningen. Dat die belofte zo krachtig is, gebiedenderwijs worden gesproken om de kracht van de belofte tot uitdrukking te brengen. Dus als hier opnieuw een bevel staat en eet, dan is dat een belofte. Hoort aandachtig naar mij en dan zal de Heere ervoor zorgen dat dat woord eigen gaat worden. En dat is ook zo. Het is ook zo. Want al die beloften in de Bijbel, hè, die zeggen me helemaal niks. Totdat ik verslagen ben in mijn hart. Want de Heere zorgt er zelf voor dat we gaan horen. Op die eerste Pinksterdag waren ze verslagen in het hart. En toen vroegen ze, wat moeten we doen? En toen ging Paulus de belofte preken. Hè? Want u komt de belofte toe. Hadden ze nog nooit van gehoord. En ze hadden nog nooit de waarde ervan gezien. Toen gingen zij zich dat beloftewoord eigen maken. Ze aten als het ware de woorden van Petrus op. Wel, dat belooft de Heere. Dat belooft de Heere. Als we werkelijk aandachtig mogen horen, dan zal de Heere dat woord ons eigen maken. Nou, dan moet ik wel eerlijk zeggen vanmiddag, dat is natuurlijk wel het geluk dat ik dominee ben, hè. Want ik heb soms helemaal geen zin om weer een preek voor te bereiden. Denk, dat moet ook allemaal weer gebeuren. Je bent druk geweest of je bent moe of ik wil eens wat anders. Maar het moet. Zondag moet ik weer preken. En dan moet ik de schriften openen. Dan gaat het niet. En toch, hè, dat is nou een goeddoend God voor een slechte dienstknecht. En een goeddoend God voor een slecht mens. Als wij aandachtig mogen horen, dan komt daar die belofte van eten. Dan wil de Heere soms zo verrassend voor zo'n goddeloze dominee die schriften openen. Dat je weer smaak krijgt in het woord. En dat je weer begeerte hebt om dat woord uit te dragen en te verkondigen. En dat je tegen anderen gaat zeggen, moet je nou eens horen wat de Heere hier zegt in Jesaja 55. Begrijp u? Dus als er twee keer een bevel staat, dan is het tweede bevel een belofte. Dat heb je wel nodig, hè. Heb je wel nodig. Steeds meer ga ik zien hier in Jesaja 55, dat de Heere alles, maar dan ook alles doet. En eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Nou, vroeger was het een feest, hè, als mensen een stukje vet op hun bord kregen. Nu gruwen we daarvan, want alles moet mager zijn. Je denkt vooral aan de lijn enzovoort. Maar in de Bijbel is het woordje vettigheid een uitdrukking van overvloed. Daarom moesten de offers altijd met het vet geofferd worden. Dat was het beste deel van het offerdier. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen, verblijden, verlustigen, dat is niet hetzelfde als wellust. Dat is heel wat anders, hè. Weet je wat nou verlustigen is? Kijk, allen die van dit water gedronken hebben, hè, die hebben daar zo'n blijdschap in, dat ze nooit meer wat anders willen. En weet je wat nou wellust is? Ja, net als een dronkaard, hè, dan zit je gewoon maar door te drinken. En wat heeft dat negatieve effecten, negatieve gevolgen? Laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Dan mag je je verblijden in de overvloed die er is in de Heere. Onze derde gedachte, een aansporing, vers 3. Neigt uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Nou, hier staat het nog eens een keer helder. Heel helder. Neigt uw oor, komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Wat zegt Jesaja toch vaak dezelfde woorden, hè? Wanneer doet je moeder dat? Jongen, luister eens. Wanneer herhaalt je moeder dat? Dan zegt ze weer hetzelfde nog. Ja, dat heb je net ook al gezegd. Ze doet dat omdat jij zo Oost-Indisch doof bent. Hè? Omdat je haar bevelen niet opvolgt. Dus elke keer als hier diezelfde woorden gebruikt worden, laat Jesaja of laat de Heilige Geest ons vanmiddag zien wat onze natuurstaat is. Doof voor de woorden van God. Daarom meerdere keren hoort, luister nu eens, neig je oor, wees er eens bij met je aandacht. Het lijkt wel onbereikbaar. Dat lijkt niet alleen, dat is ook zo, hè. En misschien worstelt vanmiddag daar wel iemand mee. En die zegt, ja dominee, elke keer hoort, neigt, komt. Ik kan het niet, ik weet niet hoe het moet. Dat zou fantastisch zijn. Als dat zo vanmiddag mag zijn. Als werkelijk iemand verlegen is met de vraag, hoe moet ik nu zalig worden? Dat het woord wel naar je toe komt, hè, vanmorgen die liefdevolle nodiging komt, koopt en eet. Toen zagen we al, zonder geld kopen, dat is een uitdrukking van onmogelijkheid. En zo onmogelijk ervaar ik het vanmiddag om te geloven, om te komen tot Jezus, om hem aan te nemen, om hem te eten. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, dominee, dan zit ik wel vaak boven Jesaja en dan begrijp ik er niks van. En dan denk ik, laat maar. En dan probeer ik te bidden en dan lukt het niet. En dan denk ik, laat maar. Jesaja laat vanmiddag onze doodstaat zien. Want het is wel onze schuld, hè, dat we niet kunnen horen. En dat we niet kunnen komen. En dat we onze oren niet kunnen neigen. En dat we niet kunnen eten. En dat we niet kunnen drinken. En dat we die gouden kroon niet kunnen pakken, al wordt die zo dicht boven ons hoofd gehouden. Dat is wat, hè. Als je zo dicht bij de zaligheid bent en je kunt niets, helemaal niets. Is er vanmiddag iemand die niet kan geloven? Niet dat goedkope, hè, van ik kan mij niet bekeren en dan lekker doorgaan in de zonde. Dat bedoel ik niet. Dat zijn goddeloze mensen. Verschrikkelijk. Maar is er vanmiddag iemand die werkelijk daarmee worstelt? Hoe? Met die hoe vragen. Dat je soms tegen de muur oploopt. Hoe moet het toch? Want het moet opgelost worden, toch? Moet toch een keer opgelost zijn in je leven? Je moet toch een antwoord hebben? Het heeft toch helemaal geen zin om jezelf wat wijs te maken? Om te doen alsof je een kind van God bent? Nee, God moet het doen. En begrijp me dan niet verkeerd vanmiddag. Hoe moet het, hè? Als God het moet doen. Maar ik kan het niet, ik weet het niet. Hoort aandachtig naar mij. Nog zegt de Heer Jezus een keer. Neig uw oor en kom tot mij. Net als Maria. Toen de Heer Jezus op bezoek kwam. Liet ze al haar huishoudelijk werk voor wat het was. En ze ging aan de voeten van Jezus zitten. Luister. Vrouwtje dacht, mijn leven hangt er vanaf. Luisteren wat hij te zeggen heeft. Hoort aandachtig naar mij en uw ziel zal leven. Hoe is het mogelijk? En dan komt het, wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, want, hoor je dat? Redengevend woordje. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Want als God een verbond maakt, dan geeft hij ook iets. Alles. Je moet je goed luisteren. Hè? Vooral mensen die niet kunnen geloven. En die niet tot Jezus kunnen komen. Die hem ook niet zien. Die niet weten hoe ze ooit bekeerd moeten worden. En die daar echt mee zitten in hun hart. Want... Moet je goed luisteren, zegt de Heer Jezus. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Ik zal met u... Wat betekent dat nu met u? Eigenlijk staat er in het Hebreeuws voor u. Dan was het ook beter vertaald. Ik zal voor u een eeuwig verbond maken. Dat is toch een wezenlijk verschil, hè? Met u of voor u? Kijk, want voor u betekent dat de Heer Jezus zegt, blijf jij maar even zitten, dan zal ik het wel doen. Hoor je dat? U kon het toch niet, hè? U kon toch niet geloven? U kon toch niet komen? U kon toch niks? Je kunt je aandacht er nog niet eens bij houden om een stukje uit de Romeinenbrief te lezen. Wat hoor ik dan vanmiddag? Ik zal voor u maken. En natuurlijk hebben de Statenvertalers zich niet vergist door het te vertalen met u, want dan betekent het woordje met hier ten behoeve van u. Dus ik doe dat voor u, zodat u het nut, het voordeel ervan krijgt. Dat is toch al een kostelijk woord, hè? Ik zal met u, voor u, een eeuwig verbond maken. De Joden maken geen verbond, maar ze snijden een verbond. En dan moeten wij terug naar Genesis 15, waar God een verbond maakt met Abraham. En dan moet Abraham een aantal dieren nemen en hij moet ze slachten en in twee stukken snijden. En die twee stukken tegenover elkaar leggen. En dan zegt de Heer tegen Abraham: Abraham, nu moet je waken bij die offerstukken, zodat de wilde vogels er niet bij kunnen komen of de wilde dieren er niet bij kunnen komen. En Abraham doet dat trouw de hele dag, totdat het allemaal zo lang duurt voordat de Heer weer spreekt en Abraham in slaap valt. Ja, Abraham, als jij niet blijft waken en je valt in slaap, dan moet je, net als die dieren, in stukken gesneden worden. Dat is de straf als je het verbond schendt. Wij kunnen dat verbond niet onderhouden. Dat werkverbond. Dat is ten eenenmale onmogelijk. God, maak toch alsjeblieft vanmiddag geen werkverbond met mij. Dan is het onmogelijk. Want ik kan inderdaad niet geloven, horen, neigen, komen, eten, drinken enzovoort. Dat is echt onmogelijk. Dat is mijn zielsworsteling. En daarom lijkt het wel alsof ik nooit zalig kan worden. Nee, Abraham, nu jij daar slaapt, nu gaat er een fakkel tussen die dieren door. Het offer hoort bij dat verbond. Dat betekent dat een ander in jouw plaats dat verbond heeft gemaakt. En toen heb ik de zonde van Abraham, omdat hij in slaap is gevallen, en omdat u niet kunt geloven, en omdat u niet kunt komen, nu heb ik al die zonde van ongeloof op de schouders van het lam gelegd. En toen moest hij in stukken gesneden worden. Dat is gebeurd in Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verprijzen. En daarom moeten wij vanmiddag die woordjes: ik zal met u of voor u, dus blijf u daar maar slapen. Ja, dat zei de Heere Jezus tegen die drie discipelen. Blijf nu maar slapen. Want hij had de strijd alleen gestreden en de pers alleen getreden en er was niemand bij je. Want ze waren van droefheid in slaap gevallen. Blijf nu maar slapen, want de Heer Jezus zou de prijs alleen gaan betalen. Dat is het wonder, hè? Dat is dan het grote wonder van het verbond der genade. Onze leerregels, dat zou eigenlijk vanmiddag aan de beurt geweest zijn. Maar die zeggen: zonder ons, in ons. Begrijp u dat? Heb u dat geleerd bij ervaring in uw eigen leven? Zonder ons, in ons, voor u. Ik zal dus voor u dat verbond maken. Dat betekent dus dat ik een aanschouwer ben door het geloof. Wat nu God de Vader en God de Zoon gedaan hebben ten behoeve van mij. Oh, daar kan ik alleen maar in aanbidding wegzinken. Daar kan ik het niet klein krijgen. Ik die tot nergens toe in staat ben. Dat wil zeggen, niet tot één goed mag een aanschouwer zijn hoe God in Christus alles heeft gedaan voor zo'n arme, verloren, ellendig, verdoemelijk zondaar als ik ben. Hoe moet het nu, hè? Hoe moet het nu, is dat je zielsvraag. Wel, het staat er: ik zal met u een eeuwig verbond maken. Hé, maar deze mensen zaten toch al in het verbond. Ze waren toch al gedoopt, zou je eigenlijk zeggen. Kijk, wat heb je nou aan je doop? Wel, daarom zit je vanmiddag onder die nodiging: o alle gij dorstigen. De Kinderen die gedoopt zijn, die zijn door hun ouders onderwezen. Vader en moeder hebben verteld over die kroon, hè? Toch? Ze hebben soms uit hun eigen leven verteld van die kroon. En dan was je wel eens jaloers. Je deed wel een beetje stoer. Je moest al wat lachen. Toen mama moest huilen. Toen ze vertelde het geluk dat ze de Heer Jezus had mogen leren kennen. Die gouden kroon. Maar daarmee heb jij die kroon nog niet. En daarom staat er, ik zal met u, zo heel persoonlijk, dat de Heer je apart neemt. En dat je erachter komt, oh wat een geluk als je erachter komt. Dat je inderdaad met je Bijbel lezen geen stap verder komt. Je moet het wel doen hoor. Ik weet nog toen ik een jongen van 13, 14, 15 was, dat ik een heel schema maakte en ik wilde wel 4, 5, 6 hoofdstukken op een dag lezen. Lezen, want ik moest lezen in die Bijbel. Maar hoe meer ik las, hoe dwazer ik werd. Gelukkig wel, hè, dat Abraham in slaap viel. Of Paulus zegt dat ik gestorven ben. Dat ik niets meer kan. Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dat is lang, eeuwig. Daarom moeten wij, zo schrijven de opstellers van het doopformulier, ook niet twijfelen aan Gods genade als wij somtijds in de zonde gevallen zijn. Ook daarin niet blijven liggen. Want het verbond der genade is een eeuwig verbond. Dat betekent als dat één keer gemaakt is en het is gemaakt. En op Golgotha is dat verbond zo bekrachtigd. Dan hoeft er nooit meer iets van mij bij. Kijk, of een kind van God nu netjes leeft of hij leeft niet netjes, dat doet aan dat verbond niet toe of af. Als hij niet netjes leeft, zal hij wel minder troost hebben uit dat verbond. Dat is wat anders. Maar dat verbond, dat ligt vast. Dat is een eeuwig verbond. Hoor maar, en u geven de gewisse weldadigheden van David. Nou, dan moet je denken aan 2 Samuel 7. Daar was David zo vol van de liefde van God, dat hij zei, Heere, ik ga voor u een huis bouwen. Want het lijkt toch nergens op dat de ark, het symbool van uw tegenwoordigheid, tussen een paar tenten staat. Ik ga voor u een prachtig huis bouwen van ceders en van goud en van zilver. Het beste is niet goed genoeg. Dat is wel heel mooi, David, maar ga niet door, zei de Heere tegen David. Dat gaat Salomo doen. En in plaats van dat u mij een huis bouwt, zal ik u een huis bouwen. Dat betekent, uit u zal de Heere Jezus geboren worden, zodat er altijd één uit de nakomelingen van David op de troon zal zitten. Daar bevestigt God het verbond met David in Christus. En weet u wat nou zo mooi is? Dat Jesaja 55 vers 3 wordt aangehaald in Handelingen 13. In een preek van Paulus. En dan heeft Paulus het over de opstanding van de Heer Jezus. Dat betekent dus dat deze belofte niet alleen voor de Joden geldt. En ook niet alleen tot en met de omwandeling van Jezus op aarde gelde. Maar dat deze belofte nog steeds geldt. Tot in alle eeuwigheid, niet alleen voor de Jood, maar ook voor de heiden. Dat wil zeggen, als nu iemand in Christus is, dat hij delen mag in al de schatten van het verbond der genade. Ik zal voor u, in uw plaats, blijf u maar zitten. Dat is moeilijk, hè? Dat was voor Rut moeilijk. Ze had gerst geraapt. Ze had tarwe geraapt, ze was zo druk geweest en elke avond was ze met handen vol thuis gekomen en toen was de oogst voorbij en toen kon Rut niks meer. Stilzitten is misschien wel de moeilijkste daad van het geloof. En toch is dat hier ook zo, hè? Daar zegt Christus, zit maar stil, je hoeft niets meer te doen, het is volbracht. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Weet je wat dat woordje gewis in het Hebreeuws betekent? Je laten dragen. Je laten dragen. Nou, Dat vindt een kleintje natuurlijk heel fijn. Zo'n kleintje wordt nog eens vertroeteld door moeder. Maar als ze natuurlijk een beetje groter geworden zijn, willen ze zelf lopen. Worden ze moe, dan mag je ze weer dragen. Maar als ze nog groter worden, ja, je zou toch niet meer door je vader gedragen willen worden als je een jaar of 14, 15 bent? Natuurlijk niet. Je zou je naschamen als je op de armen van je vader naar school gebracht werd. Moet je niet aan denken, vreselijk. Je laten dragen, dat betekent het woordje gewis. En die armen der beloften zijn sterk genoeg om je vanaf het eerste moment te laten dragen. Tot in de eeuwige zaligheid. Vanuit je verloren staat. Tot in het eeuwig bij de Heere zijn. Daarom, ik meen dat Andrew Gray het zei. Noemde de Puritijnen de beloften Gods wagens. Waarmee Gods kind naar huis gereden wordt. Dat zijn de gewisse weldadigheden van David. Nee, natuurlijk niet koning David. Maar het was Christus in wie al de beloften ja en amen zijn. En ik denk dat nu in het leven van Gods kind de Heere zo zijn kinderen oefent en erachter laat komen dat ze tot niets goeds in staat zijn. En dat hun leven zo beproefd wordt en op de zeef komt, opdat ze niet verder komen dan zo'n heel klein kindje, die zich gemakkelijk laat dragen door al de stormen heen. Toch, want dit weet Gods kind door het geloof, hè? Die beloften van God, die zijn te beproeven. En hij komt er nooit beschaamd mee uit. Een kind van God, hij wordt krachtens de gewisse weldadigheden van David beloftegewijs zalig. Wat betekent dat? Wel, dan heb ik niks in handen. En dan voel ik in de bestrijdingen het tegendeel van binnen. Maar omdat God in Christus dat eeuwige verbond ten behoeve van mij gemaakt heeft, daarom word ik zalig. En daarom kan ik er nooit meer uitvallen. Ik zal met u een verbond maken. Snijden staat er, hè. Weet je hoe God dat doet? Dan snijdt hij nou alles weg wat van jezelf is. Alle vroomheid, al je eigen geloven en kunnen, al je goede werken en je beste wil. Hij snijdt alles weg. En dan blijft daar een naakte zondaar over. Naakte zondaar. Weet je wat hij ook wegsnijdt? Hij snijdt ook al die zonden weg. Want het verbond en die weldadigheden van David betekenen de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Is wat? In de ogen van God zijn er geen zonden meer. Hoort aandachtig naar mij. Zal ik nog één woord van mijn meester zeggen? Toen hij daar hing aan het kruis. En dat is nou vanmiddag voor iemand die niet weet hoe het moet. Hoort aandachtig naar de borg. Toen hij uitriep: het is volbracht. Amen. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 5. Even vanmiddag een moedergeloof om te worstelen. Als haar kind, dat gedoopt is, de wereld dient. Worstelt met de waarachtigheid van uw woord. Zoals we dat gehoord hebben uit deze tekst. Geef een vader dat hij al zijn vrije tijd zal gebruiken om de hemel te bestormen. Om uw beloften te beproeven. Opdat ook in zijn gezin openbaar zal komen dat uw woord waar is. En dat uw beloften de proef kunnen doorstaan. Geef een ambtsdrager vanmiddag werkzaamheden met de onbekeerlijkheid van mensen uit de gemeente. Die allen op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Geef een jongen geloof. Al dat ook hij zijn voorhoofd aan u zal laten zien. Is het waar, Heere, wat u mij beloofd heeft? Hoort aandachtig naar mij. Wat een schuld, Heere, vanmiddag. Dat we zo oppervlakkig luisteren. Naar u en wat u in uw woord te zeggen heeft, hoort aandachtig. Vastgelopen zondaren, die helemaal in de knoop zitten, die niet kunnen geloven, anderen vertrouwen, geloven, zien, en ik kan het maar niet, en ik weet niet hoe het moet. Hoort aandachtig naar mij, want ik zal met u, o Heere, dat u nou toch zulke mensen opzoekt, die helemaal aan hun eindje zijn. En dan dat verbond openbaart, dat verbond der genade. Christus, het hoofd van het verbond. Dat is een verbond dat van geen wankelen weet. En heb u het gezegd tot in het duizendste geslacht, mogen we dan de vinger bijhouden bij het woord van u, en ook ons geslacht aan u opdragen. Zegen uw woord om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Psalm 3, vers 3.
ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.